Goedemorgen allemaal. Fijn om, volgens mij na een hele lange tijd, weer in jullie midden te mogen zijn. En samen liederen te zingen, samen de maaltijd te vieren en samen Gods woord te overdenken. Wat me wel opviel, dat er een ander kinderlied was. Ik zat op een ander kinderlied te wachten. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Dat was volgens mij de nummer 1 altijd. Maar dat was in de tijd dat kinderen zelf nog een lied op mochten geven. En het enige lied wat ze toen volgens mij nog kenden, dat was Hoe kwam Mozes door de Rode Zee. Maar David met zijn slinger. Mozes en David vertrouwden allebei op de Heere God met vallen en opstaan. Nou, ik had een PowerPoint erbij, maar de afstandsbediening doet het niet. Dus worden meegenomen door Adriaan door de PowerPoint heen. Je probeert me goed te volgen. Ja, het begin gaat heel snel met die dia's. En later dan hebben we wat meer tijd om bij een dia stil te staan. Thema Emmanuel, God met ons. We hebben dat al gezongen. We in het eerste lied, of het laatste lied wat we zongen, dan was als een het dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. En ik weet niet of jullie vanochtend zo naar de samenkomst gekomen zijn. Ik zeg van ja. Ik verlang er weer om naar de samenkomst te gaan, om een moment met u te hebben. Of dat je zegt van ja, nou goed, het is zondagochtend en ik vind het een hele fijne gewoonte, een goede gewoonte, om zondags naar de samenkomst te gaan. Hè. We zien weer broeders en zusters, we horen een stukje uit het woord. We worden opgebouwd, maar is dat verlangen, zoals dat in die psalm ook staat, hè, dat het naar water verlangt, is het ook zo sterk bij ons aanwezig als we gezongen hebben? Nou, dat maakt eigenlijk ook niet uit. He, misschien dat je nog met je gedachten bij de dingen zijn die afgelopen week gebeurd zijn. Of misschien dat je denkt, ja, volgende week zijn er allerlei belangrijke beslissingen die ik moet nemen. Of ik moet dat niet vergeten, dat je daar met je gedachten zit. He, ik hoop wel dat dat even geparkeerd kan worden tijdens de samenkomst. Maar we moeten niet vergeten dat God naar ons verlangt. He, God verlangt. Ja, dat wij hier bij elkaar zijn en dat hij een moment kan hebben met zijn gemeente. Hè. En dat is over het rond der aarde komen de gelovigen bij elkaar. De Heer verlangt dat hij een moment met ons mag hebben. En God met ons, Emmanuel, God met ons. Hè. De Heer is hier, dat hebben we ook wel in een van de liederen gezongen, dat God bij ons is. En we gaan er naar kijken vanuit het leven van, en dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we dan kijken naar wat het betekende voor Jacob in het leven van Jacob. Dat God met hem is. Dat God bij hem was. En als inleiding gaan we dan hebben over de volgende, Adriaan. Dat Jacob een van de drie aartsvaders is. Nou, wat is nou eigenlijk een aartsvader? Ja, dat zeggen we altijd wel heel makkelijk. Aard met een T of aard met een D, Willem. Juffrouw, met een T, want, dat weet ik niet, het is met een T, hè? Terwijl aard, dat kennen we meestal met een D, maar aartsvaders is met een T, aartsleugenaar, aartshertog, aartsbisdom, aartsbisschop, hè? Dat zijn allemaal woorden die met aard met een T, en dat betekent de belangrijkste bisschop, of de belangrijkste hertog in een gebied, de aartshertog van een bepaald gebied. En de aartsvaders, de belangrijkste personen, de belangrijkste vaders, de belangrijkste personen, vaders van het volk Israël. De aartsvaders. Jacob is een van die aartsvaders, samen met zijn opa Abraham en met zijn vader Isaac. En dan gaan we naar de volgende dia en dan gaan we even die geschiedenis ook alweer van die aartsvaders ophalen. We waren een tijdje geleden op vakantie en toen vroeg ik aan onze kinderen, die waren met het hele gezin, waren we in de Ardennen. En toen vroeg ik, hoe zat het ook weer met Abraham en met wie was die ook weer getrouwd? Nou ja, Abraham was niet getrouwd met Isaac, maar ja, met Sarah. En met wie was Isaac dan getrouwd? Nou, dat werd al wat lastiger. En Carla natuurlijk, hij gaat dan niet aan mij vragen met wie Isaac getrouwd was. Ga ik ook niet vragen. Ja, maar die was getrouwd met Rebecca en Jacob, die had nog een broer. En die heette Esau. Ja, dan oké, okay, daar staat. Je gaat wel heel snel. Je gaat niet sneller dan ik, Adriaan. Nog even naar de vorige. Kijk, Abraham die woonde in Ur. En Ur is een grote plaats in die tijd al. Er woonden al 250.000 inwoners. En dan praten we over 2000 voor Christus. Ur, een hele grote plaats in het zuiden van het huidige Irak. Bij de twee rivieren, de Eufraat en de Tigris, waar die uit elkaar gaat. Een rivier die gaat uit elkaar en het wordt de Eufraat en de Tigris. En op die plek, daar heb je de plaats Ur en daar woonde Abraham. En Abraham die diende, die vereerde goden die in die tijd normaal vereerd werden in die plaats Ur. De zonnegod werd aanbeden, de maangod werd aanbeden. En Abraham was een welvarende herder. En op een bepaald moment spreekt er een stem tot hem. En die stem die zegt tot Abraham van verlaat je stad, verlaat je land, verlaat je familie en ga naar een land wat ik je zal wijzen. En daar zal je kinderen krijgen, daar zal je nakomelingen krijgen. En dat was een positief bericht voor Abraham, want Abraham die was getrouwd met Sarah en Sarah die was onvruchtbaar. Sarah kon geen kinderen krijgen. Dus toen hij hoorde dat hij naar een ander land moest gaan, welk land, dat had de stem niet gezegd, en daar kinderen zou krijgen, ja, dat was wel een goede belofte voor hem. En toen hij thuis kwam en dat ook tegen Sarah vertelde, heeft Sarah natuurlijk gelijk de koffers gepakt, want die denkt van ja, hier lukt het niet om kinderen te krijgen. Ja, laten we maar naar een andere plek gaan, misschien dat het daar wel lukt. En de belofte was dat de nakomelingen van Abraham, die zouden dan dat land mogen beërven, die zouden dat land krijgen waar Abraham die nakomelingen ging krijgen. Maar welk land dat was, dat had de stem, en dat de stem was de Heere God, had dat nog niet tegen Abraham gezegd. Abraham gaat dan op weg. En dan gaan we wel naar de volgende dia. En dan gebeurt er van alles. En dan krijgt Abraham die krijgt een zoon. En dat is Isaac. En in Isaac krijgt dan die belofte dat de nakomelingen van Abraham, van Isaac, in dat land zullen gaan wonen. En dat die nakomelingen van Abraham en Isaac dat land zullen ontvangen van de Heere God. Dan trouwt Isaac die trouwt met Rebecca. En Isaac en Rebecca die krijgen samen een tweeling. En op het moment dat Rebecca in verwachting is, dan merkt ze al iets. Ja, ik denk dat ze zelfs nog geen echo's in die tijd die je kon maken. Om te kijken van hoe ver is dat kindje waarvan je. Hoe ver is de ontwikkeling van dat kindje waarvan je in verwachting bent. Maar ze merkte dat er iets aan de hand was. En dan zegt de Heer God tegen haar: ja, er zijn twee volken zijn eigenlijk bij jou in je baarmoeder aan het strijden met elkaar. Je bent in verwachting van een tweeling. En de oudste jongen zal dienstbaar zijn aan de jongste jongen. Dus degene die het eerst geboren is, die normaal ook dat die belofte en erfgenaam zou zijn, die zal het in dit geval niet zo zijn. Het zou de jongste zoon worden. Die zou de erfgenaam worden en de oudste zoon zal dienstbaar zijn aan de jongere zoon. Nou, Rebecca heeft het ook met Jacob, met Isaac besproken. En op een bepaald moment worden er dan twee kinderen geboren. En dan staat er in Genesis 25, vers 25 en 26. Het kind dat het eerste voorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard. Alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Dus het eerste wordt geboren, ze kijken naar het kindje. Tegenwoordig als kinderen geboren, voordat de kinderen geboren worden, hebben ouders al een naam voor dat kind. En soms weten ze ook het geslacht al. Dan weten ze, nou, als het een meisje is, dan noemen we het die. En als je het niet weet, dan heb je twee namen. Voor eentje voor het als het een meisje is en eentje voor als het een jong is. Maar hier is het zo dat die eerste jongen die wordt geboren, ze kijken naar hoe die eruit ziet. Nou, hij was rossig, helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. En daarom noemden ze hem Esau. Wat ook iets betekent van rossig. En dan komt die andere jongen, die wordt geboren. Toen daarna zijn jongere broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Dus ze kijken, oké, hier komt de volgende aan. Oh, die heeft de hiel van zijn oudere broer nog vast. Oké, dan noemen we hem Jacob. Dus niet omdat hij bedrieger was. Het was geen zijn geen profetische namen. Van jij zal later bedrieger worden. Ja, dat hebben wij er een beetje van gemaakt. Nou ja, hij hield de hiel van zijn broer Esau vast. En daarom werd hij Jacob genoemd. Dus helemaal geen profetische namen kregen die jongens. Maar gewoon op het moment wordt er gekeken van, oké, hoe ziet die jongen eruit? Wat gebeurt er bij de bevalling? En daar koppelen we een naam aan. En als je dan verder gaat lezen vanaf Genesis 25, dan zie je dat er in dat gezin van Isaac en Rebecca, met die twee jongens Esau en Jacob, dat er van alles aan de hand is. En het blijkt dat Isaac een lievelingetje heeft, en dat is Esau, en dat Rebecca ook een lievelingszoon heeft, en dat is Jacob. Esau, dat is een man van de natuur. Hij hield van jagen, hij kon zomaar dagen onderweg zijn op de jacht. En dan kwam hij terug, dan had hij iets van wild afgeschoten. En dat kon hij dan heerlijk bereiden en daar kon die jongen van genieten. Van het in de natuur zijn, een ruig leven leiden, jagen en dan een heerlijk gerecht daarvoor voor maken. En daar was Isaac ook nog wel gevoelig voor. Ze zeggen wel eens, de liefde van de man gaat door de maag. Nou, ik denk dat bij Isaac dat een van de eerste persoon is van de Bijbel waar je dat gaat zien. Hij hield van lekker eten en was daardoor ook helemaal gefocust op Esau. Rebecca, die had Jacob als haar lievelingszoon. Dat was een rustige jongen, zat veel thuis, helemaal niet zo'n ruig leven leiden. En als je dat ook die geschiedenis gaat lezen, dan is Jacob, zou je zeggen, veel gehoorzamer dan Esau. Het was een rustige jongen die veel thuis zat. En dan zie je eigenlijk dat er twee blokken in zo'n klein gezin zijn. Aan de ene kant de vader, Isaac, met Esau. En aan de andere kant het blok van Rebecca en Jacob. En op een bepaald moment dan wordt Isaac blind. Misschien dat je die geschiedenis wel kent. En dan denkt hij, kijk, ik heb niet lang meer te leven. Ik moet maar de belofte die ik van Abraham geërfd heb, die moet ik weer doorgeven op een van mijn zonen. En dan zou je verwachten dat hij zijn beide zonen bijeen roept. Van jongens, oké, ik heb niet lang meer te leven. Ik ga de belofte van mijn aartsvader Abraham, van mijn vader, jullie opa, ga ik doorgeven aan een van jullie. Maar dat doet hij niet. Hij roept gewoon mijn zoon Esau. Je blijkt ook weer duidelijk uit dat hij maar één voorkeur had. En dat was Esau. En hij wilde die belofte die hij van zijn vader Abraham geërfd had, doorgeven aan zijn zoon, mijn zoon Esau. Alsof Esau de enige zoon was. En dan hoort Rebecca, die hoort dat. En die ziet wat er gebeurt. En die denkt van ja, dan moet ik een stokje versteken. Want de Heer God heeft tegen mij gezegd dat Jacob de belofte zou krijgen. Dat Jacob de erfgenaam zou krijgen. En dan gaat zijn heerlijk. En dan zegt Esau, of Isaac zegt tegen Jacob, Isaac zegt tegen Esau, ga jij een goed wild voor me afschieten, maak er een heerlijk gerecht voor van. En als je dat gerecht gemaakt hebt en ik heb het gegeten, dan zal jij van mij die belofte krijgen. Dan zal ik laten zien dat jij de erfgenaam bent. Nou, Rebecca heeft dat gehoord en die denkt van, voordat Esau terug is, ga ik een heerlijk gerecht voor Isaac klaarmaken en ik ga Jacob verkleden alsof die Esau is. En ik ga ervoor zorgen dat Isaac de belofte doorgeeft aan Jacob en niet aan Esau. En Rebecca en Jacob bedriegen samen de blinde Isaac. En als Isaac dan dat gerecht krijgt, dan twijfelt hij nog wel een beetje. Is het nou Esau die ik voor me heb of is het Jacob die ik voor me heb? Maar probeer je voor te stellen, hè, dat je blind bent, je twijfelt. Maar ja, je denkt, ik heb het alleen maar tegen Esau gezegd. Het zal Esau wel zijn. En Isaac heeft niet in de gaten dat hij bedrogen wordt door zijn vrouw en door zijn zoon. Esau die komt terug en die hoort wat er gebeurd is. En die is natuurlijk ongelooflijk kwaad. En dan krijgen we natuurlijk een groot conflict in dat gezin. En dan is het beste dat Jacob gaat vertrekken. Isaac is bedrogen door zijn eigen vrouw en door zijn zoon. En daardoor moet Jacob, een van die twee jongens die hij heeft, die moet het huis verlaten en die moet naar Haran gaan. De plek waar Rebecca's broer nog woont. Rebecca, die blijft achter met een man die ze bedrogen heeft. En met een zoon die ze bedrogen heeft. En die moet haar de rest van haar leven leven met twee mannen die haar eigenlijk niet meer vertrouwen. Esau, die blijft achter met het idee van ik moet mijn broer Jacob nog een keer gaan vermoorden. Ik wacht er nog even mee, omdat onze vader Isaac nog leeft. Maar als Isaac overleden is en Isaac denkt dat hij niet lang meer te leven heeft, dan zal ik Jacob gaan vermoorden. Dus het is een ongelooflijke verdrietige situatie in dat gezin. En Jacob, ja, hij moet alleen op pad naar Haran. En vanaf dat moment gaan we dan lezen in Genesis 28, vers 10, vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 29, vers 1. En dat staat ook op de dia's, voor degenen die geen Bijbel bij zich hebben. MBV-vertaling lees ik uit. Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob verliet dus Beerseba, dat was de plaats waar Isaac en Rebecca met hun kinderen woonden, en ging op weg naar Haran. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot aan de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en jouw nakomelingen geven. Je zult er zoveel nakomelingen krijgen als de stof op de aarde. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. Alle volken op de aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Luts. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Jacob gaat op reis. Hij moet alles achterlaten. Hij heeft de belofte gekregen dat hij nakomelingen zal krijgen en dat zijn nakomelingen het land zullen beërven. En het land wat hem beloofd is, moet hij verlaten. En hij moet naar Haran gaan. Een jongen die leefde in de bescherming van de plek waar hij woonde. Hij was niet die ruige Esau die op weg ging. Die het wild inging, die het avontuur inging. Nee, hij was die jongen die rustig bij zijn vader en bij zijn moeder woonde. En hij moet nu die gevaarlijke weg, en ja, de volgende dia is er al, hè, van Beersheba, helemaal in het zuiden van Israël, naar het noorden, naar Haran gaan. Een reis van 800 kilometer. Een ruige reis. En wat mij opviel, is dat Isaac hem geen slaven meegeeft om hem te beschermen. Geen proviant voor onderweg. Nee, hij moet alleen, moet hij die weg gaan. Iemand die dat helemaal niet gewend is. Iemand die zijn hele leven gewoond heeft in de bescherming van de plek waar hij opgevoed is, waar hij geboren is, moet nu een langere reis gaan maken van 800 kilometer van Beersheba naar Haran. Een gevaarlijke weg, zeker om in je eentje te reizen. Er kan van alles gebeuren. En 800 kilometer, nou, als hij doorloopt, hè, dan, nou ja, dan kan je misschien 40 kilometer op een dag lopen. Maar ik denk niet dat... Ik zie Peter al een beetje heel bedenkelijk kijken. Nou, dat zal hij niet redden in die temperatuur, die wegen. Ik bedoel, het was geen asfaltweg. Maar goed, stel je voor, even 40 voor het gemak, voor het rekenen voor mij dan. 800 kilometer gedeeld door 40. Hoeveel?
20 dagen.
20 dagen onderweg. Hoeveel nachten?
Negatief.
Ja, dat is een lastige. Als je 20 dagen onderweg bent, hoeveel nachten zijn dat?
Ja,
dat ligt eraan hoe laat hij vertrekt. Hij vertrekt 's ochtends, de eerste. Hij is niet 's nachts vertrokken. Hij vertrok 18 dagen, 18 nachten. Ja. Is hij onder, maar goed, de 18 keer heeft hij dus ergens moeten slapen. Ja, zonder bescherming. Ja, en dan lezen we al heel snel, hè, dat hij op een plek komt waar hij dan gaat slapen. En het plaatsje Luts, Bethel staat er, dus dat is niet zo gek bij Beersheba vandaan. Dus het is waarschijnlijk de eerste of de tweede nacht dat hij op zijn reis naar Haran, dat hij dan bij Bethel gaat slapen. En ja, je kan je afvragen, kan je nog slapen? Met alles wat je in je hoofd hebt, alles wat je meegemaakt hebt. Je vader bedrogen, je hebt je broer bedrogen. Je hebt het zo bond gemaakt dat je eigenlijk moet vertrekken en dat je op weg moet naar een... Naar een oom die je helemaal niet kent in het plaatsje Haran. En dan gaat hij overnachten in Bethel. En dan hebben we gelezen in vers 12 dat de Heer dan tot hem spreekt. En dan staat er in vers 12... Toen kreeg hij een droom, hij zag een ladder en dan spreekt de Heere God tot hem. En dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van je vader Isaac. En jij krijgt de belofte die ik aan Abraham gegeven heb, die ik aan Isaac gegeven heb, die gaat nu naar jou toe. En dat is natuurlijk heel apart. Waarom zegt God niet Jacob? Hoe is het mogelijk? Je blinde vader bedriegen. Je vader bedriegen is natuurlijk al, ja... Nou dan, je bedriegen is al een kwalijke zaak, maar je vader bedriegen, hè, degene die voor jou gezorgd heeft bedriegen, je blinde vader bedriegen, daar zegt God niks over. God gaat verder met Jacob, ondanks alles wat er gebeurd is. En Jacob zit misschien nog met zijn gedachten bij alles wat er gebeurd is, alles wat hoe hij het verziekt heeft thuis. En God die zegt, oké, ik ben God, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ga met jou verder. De belofte van Abraham, de belofte van Isaac, die krijg jou. En ik zal jou beschermen op je weg. Vers 15, ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook gaat. Geen verwijt. En ik denk dat dat een enorme bemoediging voor ons kan zijn. En misschien dat we in het verleden dingen gedaan hebben waar we ongelooflijk veel spijt van hebben, maar die we niet meer recht hebben kunnen zetten. En die gewoon s'avonds of op bed liggen, dat die ons er binnen kunnen schieten. En dan zeggen we, nou, dat is stom geweest. En ik heb er spijt van en ik kan er niks meer aan veranderen. Misschien heb je ook mensen bedrogen om er zelf beter van te worden. En dat het al zo lang geleden is en nou ja, je wilde er niet meer aan denken, maar die gedachten komen nog boven bij je. Misschien dat je mensen beschadigd hebt door... bepaalde uitspraken die je gedaan hebt, dat je dacht van ja, dat had ik niet moeten zeggen. Maar ik kan het niet met recht zetten omdat die persoon er misschien niet meer is. Of omdat dat er andere omstandigheden zijn, hè, waardoor dat niet recht te zetten is. Misschien heb je geroddeld over mensen waardoor dingen helemaal fout gegaan zijn. Nou, dan mag je weten dat God je daar niet aan herinnert. God wil met ons verder. Bij God geen verwijt. Als we tot hem komen. Hij komt naar ons toe. Hè? Jacob zocht niet God. God zocht Jacob op. Zonder verwijt. En dat mag voor ons ook een enorme bemoediging zijn. Dat God Jacob aanvaarde zoals hij is. Met al zijn ongemakkelijkheden. Met zijn verkeerde, met zijn nare eigenschappen. En zo is het met ons ook. God accepteert ons. Zoals we zijn. geen verwijt, maar genade. Ondanks onze verschrikkelijke gedachten soms, ondanks onze nare eigenschappen, ondanks het boze hart wat we soms kunnen hebben en wat we soms ook nog laten merken dat we dat hebben, bij God kunnen we altijd, met God kunnen we altijd verder. God komt altijd naar ons toe. Niemand is volmaakt. En God weet dat. God kent ons en hij wil met ons verder. Je moet ook niet vergeten dat God dan ook met die ander verder gaat. Hè? Gaat met ons verder. Maar misschien dat je denkt van ja, fijn dat God met ons verder gaat. Maar goed, ook degene waarvan wij denken, nou, ja, die heeft het nu wel zo bond gemaakt. Daar gaat God vast niet mee verder. Nee, God gaat ook met diegene verder. God is genadig voor iedereen. En misschien dat je ja, iemand in je gedachten hebt dat je denkt van nou, dat ja, die heeft het wel erg bond gemaakt naar mij toe. Maar dan is toch ook God weer genadig voor die persoon. Als Jacob die droom gehad heeft, dan is hij zich bewust van Gods aanwezigheid op die plaats. Hij noemt het dan ook dan het huis van God. God was hier, had het eerst niet in de gaten. Vers 16, toen Jacob wakker werd. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Hij dacht eerst misschien dat het gewoon een droom was. Maar later had hij in de gaten dat God inderdaad niet via engelen, maar direct tot hem gesproken had. En dan zegt hij, wat een ontzagwekkende plaats is dit. Hè? Een plaats waar je eerbied voor moet hebben. Niet die plek op zich, maar omdat God daar tot hem gesproken had. En ik denk dat het misschien ook goed is om ons bewust te zijn. Hè? Dat ook hoe je hier ook komt, hoe je ook van de ochtend gekomen bent. En dat dit een plek is waar we bij elkaar zijn om de Heer te ontmoeten. Dat dit ook een plek is waar de Heer tot ons wil spreken. Dat de Heer ook heel persoonlijk iets tot jou wil spreken. Vanuit een geschiedenis, vanuit het Oude Testament of misschien door een lied, iets heel persoonlijks tot jou wil zeggen. God wil vanochtend tot ons spreken. En dat kan natuurlijk hier zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon thuis zijn. He, thuis kan je ook een moment nemen om te zeggen, oké, Heer, ik wil me op u richten. En misschien dat je zegt, nou, ik ga een stukje uit de Bijbel lezen. Maar misschien dat je zo moe bent aan het eind van de dag, dat je denkt van ja, ik kom er helemaal niet meer toe om te lezen. Ik kan mijn gedachten er niet mee houden. Mijn gedachten dwalen af. Ik heb zoveel meegemaakt deze dag wat nog in mijn hoofd zit. Nou, misschien dat je dan een momentje kan nemen met een stukje muziek op. We hebben vandaag ook allemaal YouTube-versjes geluisterd met elkaar. Op het ene moment zaten we in een kerk, op het andere moment waren we onderdeel van een kinderkoor. Waar ongelooflijk snel gezongen werd. Ik denk dat we dat zonder koor hadden gedaan, hadden we veel langzamer gezongen. Ja, maar er zijn allerlei playlisten te vinden op YouTube. Je kan je eigen playlisten maken door gewoon ja, via muziek op de Heer, naar liederen over de Heer te luisteren. De teksten tot je te laten doordringen. Die spreken over Gods liefde, over Gods genade. Om je op die momenten te richten op de Heer God. Dat moment wat David had, wat Jacob had in Bethel. Zo'n Bethel moment. Waar hij zegt van, oké, dit is het huis van God. Het is de plek waar God aanwezig is. Dit is de poort naar de hemel. Hier spreekt God tot mij door liederen heen, door zijn woord heen. En hier mag ik ook tot God spreken. Een moment bewust nemen om je te richten op de Heere God. Goed, en dan het derde puntje waar ik even op wil wijzen. Dat is vers 15. Waar de Heer tegen Jacob zegt, ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. De Heer gaat met Jacob verder. Jacob moet die weg van... Oh, dat is wel nog een mooie dia, inderdaad. Even deze afmaken. De Heer gaat met Jacob de reis naar Haran De Heer gaat op met Jacob op de reis naar Haran. En ook in Haran is de Heer bij Jacob. En ook op de reis terug weer. Hè, dat kan je enkele hoofdstukken verder lezen. Dat Jacob weer terug gaat richting Beersheba. Hè, met zijn vier vrouwen. Twee vrouwen en twee bijvrouwen. Met al zijn kinderen, met al zijn vee. Alles wat hij mee heeft gemaakt, gaat hij weer terug. De Heer is bij hem. Op die moeilijke weg waar hij Jacob zo tegenop zag. Om die reis alleen te maken. Kon die gaan maken omdat de Heer bij hem is. En dan staat er ook in Genesis 29 vers 1. En Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Jacob vervolgde zijn reis. In de Statenvertaling staat zoiets. Of letterlijk staat er. Jacob lichtte zijn voeten op. Nou, dat doe je natuurlijk altijd als je gaat lopen. Maar er spreekt iets uit van dat hij weer kans zag, dat hij weer mogelijkheden zat. Hij zag er niet meer tegenop, maar hij wist, de Heer is bij me. Nou, dan kan ik mijn voeten optillen en dan kan ik verder gaan. En ik denk dat dat ook voor ons een bemoediging is. Dat je mag weten, waar je op de weg ook bent, dat de Heer bij je is. En dat de Heer ook jouw voeten op wil tillen om in de situatie waarin je zit, om daar weer in verder te gaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Hè? Momenten dat je helemaal geen uitkomst ziet. De Heer is bij je. Niet dat er uitkomst gaat komen. Van Jacob, die had ook nog heel veel ellende. Stond hem te wachten. Hè, waar de Heer hem niet voor gespaard heeft. Maar de Heer was in die ellende wel bij hem. En eigenlijk is dan Jacob. Ja, de geschiedenis van Jacob is ook een enorme bemoediging. En dan wil ik toch even naar de volgende, Adriaan. Een enorme bemoediging voor het hele volk Israël. Dat ze wisten dat de Heere God, hun God, Yahweh, de God van Israël, dat hij bij Jacob geweest was op die moeilijke weg naar Haran toe. In alle moeilijkheden die hij daar had. En dat het de Heer, de God van Jacob, ook bij hen geweest is als volk. En dan zegt de psalmist van Psalm 146, gelukkig wie de Heer, wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zee en alles wat daarin leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. De geschiedenis van Jacob is een bemoediging geweest, is een houvast geweest voor het hele volk Israël. En ik denk dat het ook een bemoediging voor ons mag zijn. Gaan we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. En dan zien we dat God bij ons is. God, en misschien dat je nu even naar die dia kan gaan van die ladder. Een fotootje wat ik kreeg van Gerard Zwinkels. Die hoorde dat ik hierover ging spreken. En die stuurde een fotootje op van de Jacobsladder vanuit Israël. Naar ons. Ik denk, nou, dan zal ik hem. Jullie kennen ook allemaal Gerard Zwinkels wel. Dan zal ik hem ook maar in de PowerPoint gebruiken. Ja, om even aan Gerard ook nog te denken. Maar als we kijken naar de maaltijd. Hè, dan is God niet in de hemel gebleven. De Heer God is de ladder afgegaan, zou je kunnen zeggen. Is naar de aarde gekomen. En heeft laten zien, toen hij op aarde was, hoe de Heere God het bedoeld had. Als je het Matthäus-evangelie gaat lezen, dan lees je in Matthäus 1, vers 23. Hè, dan zegt de engel tegen Jozef dat het kindje waar Maria van in verwachting is, dat hij de naam Jezus zal krijgen. En dan staat erbij Immanuel, God met ons. Op het moment dat de Heer Jezus op aarde is, is God op aarde. De Heer God is bij ons. En als we dan inderdaad de maaltijd met elkaar gaan gebruiken, dan mogen we weten dat de Heer God naar de aarde is gekomen. Dat hij op aarde geleefd heeft. Hij heeft laten zien hoe de Heer God het bedoeld heeft. Dat hij geen ziekte wilde, maar genezing, heling van mensen. Dat hij mensen zag, mensen die niet gezien werden door de samenleving. Die zag de Heer Jezus, die zag hem wel. Geen verwijten naar mensen. Ja, ga het evangelie maar eens lezen. En dan hebben mensen allerlei verkeerde dingen gedaan. En de Heer begint niet met het verwijten van maar je hebt eerst dat moet je beleiden, eerst dat moet je veranderen en komt dan nog maar terug. Nee, Immanuel, God met ons. En dan is er geen verwijt. En zo nodigt de Heer ook ons dadelijk uit aan zijn tafel. Geen verwijten. Niet om aan onze verkeerde dingen te denken, maar juist om te denken aan wat de Heer voor ons gedaan heeft. Dat de Heer het weer in orde gemaakt heeft tussen de Vader en ons. Ik weet niet of we dat lied gaan zingen, u nodigt mij aan tafel. Nou, dan staat er ook in dat lied wat we gaan zingen, geen woorden meer van oordeel, maar genade onverdiend. En dat is de maaltijd van de Heer. En niet stilstaan bij je fouten, maar stilstaan bij diegene die voor ons die fouten vergeven heeft, die zonde vergeven heeft. Het mag ook weer een battle momentje zijn. Ik vond dat battle momentje, ja, dat bij mij een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik vond dat wel wat, hè? Dat Jacob daar zo op de Heere God gericht was. En vanaf dat moment dat ik dat een beetje voorbereid heb, zoek ik in mijn eigen tijd soms ook wat battle momenten. Om gewoon even bewust, soms een stukje muziek, soms een stukje lezen uit de Bijbel, soms een boek pakken, wat mij bemoedigt. Of soms iets van, ook weer van YouTube, daar staat zoveel bemoedigingssite van. Mevrouw Velema, die niet bekend. Nou, die, elke week staat er iets, ben ik op geabonneerd, of via YouTube geloof ik. Dan krijg je de bemoediging. En dan bemoedigt zij met een stukje uit de Bijbel of iemand van haar team, die bemoedigt ons met iets vanuit Gods woord. Een battle momentje. Met alle ontzag, God wil tot je spreken. En de Heer dan danken voor wat hij gedaan heeft. Danken dat de Heer niet bovenaan die ladder blijft staan, maar dat hij die ladder afgedaald is. Ja, ook voor ons en dat hij ook bij ons is. En dan gaan we naar de laatste dia. Eentje verder. Ja, Matthäus 1 vers 23 begint met dat de naam van de Heer Jezus zijn Immanuel, God met ons. En dan krijg je de hele Matthäus evangelie en dan eindigt Matthäus, die eindigt met de uitspraak van de Heer, die zegt, ik ben met jullie. Ja, niet God is bij jullie, maar hij is God. Dus daarom kan hij zeggen, ik ben met jullie, al de dagen van je leven. En dan is het geweldig om dan ook weer met die psalmist van Psalm 146 te zeggen, ja, ik ben gelukkig, want ik heb de God van Jacob tot mijn hulp. En dat wens ik ons allemaal toe. Amen.